Vanavond gaan we weer naar 1 Korinthe 1, waar ik deze keer lees vanaf vers 17, waar de apostel schrijft: want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden, want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het kracht Gods. Want er is geschreven: ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren opdat hij de wijzen beschamen zou, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren opdat hij het sterke zou beschamen, en het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vrees zou roemen voor hem, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Tot zover. Een gedeelte wat spreekt over de wijsheid van de wereld aan de ene kant en de wijsheid Gods aan de andere kant. We hebben daar vorige keer al tamelijk uitgebreid over gesproken, want de apostel gaat er hier ook wel zeer uitgebreid op in, zoals dat nou eenmaal in de beide Korinthebrieven gebruikelijk is. En de apostel wijst er inderdaad op dat het woord des kruises weliswaar voor degene die verloren gaan dwaasheid is, maar voor ons die behouden worden is het kracht Gods, zoals het staat in vers 18... En dan vers 19, want er is geschreven: ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waarbij de gedachte is dat door de dood en opstanding van Christus inderdaad de wijsheid van de wereld, de wijsheid zoals die ontwikkeld is geworden, zal ik maar zeggen, door de mens, die wijsheid is inderdaad tot dwaasheid geworden. En aan de andere kant de dwaze gedachte dat door de dood inderdaad zaligheid, verlossing, kortom zegening in het algemeen tot stand zouden komen. Door die gedachte is dwaas voor de wereld, maar naar de wijsheid Gods en uit de wijsheid Gods is dit wel degelijk tot stand gekomen. Wat de apostel naar voren brengt is natuurlijk dat Gods weg en Gods filosofie, om het zo eens te mogen zeggen, een totaal andere is dan die van de wereld. Sterker nog, hij is zelfs precies tegenovergesteld. Let ook geen twijfel dat die wijsheid van de wereld waarover hier gesproken wordt kan herleid worden naar de eerste filosofie waarvoor de mens open stond, die uit Genesis 3, denk ik altijd, die filosofie die aangereikt werd overigens door de overste deze wereld, Satan zelf, die zei: kijk, als je nou dit en dat doet en in ieder geval maar veel eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan zul je worden als God. God wil het wel niet, maar als je dat nou doet, zal dat wel gebeuren. Terwijl de goddelijke waarheid net precies andersom is. God wil dat de mens wordt als God, maar het gebeurt uitdrukkelijk niet door het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Niet letterlijk, maar wat voor ons belangrijker is, zeker ook niet overdrachtelijk. Wat men zou doen namelijk is eten van die andere boom, de boom des levens vanzelfsprekend. Dat is ook feitelijk het thema in deze bij de Korinthebrieven, waarbij de wijsheid van God staat tegenover de wijsheid van de mens. En de wijsheid van de mens kan samengevat worden in deze ene gedachte, dat de mens alles zou moeten doen, alles zou moeten leren eventueel, maar in ieder geval alles zou moeten doen om zichzelf, voor te sturen in de vader volkeren, is de uitdrukking, geloof ik, hè? Maar om zichzelf te verbeteren, zichzelf te ontwikkelen enzovoorts. En het eigenaardig is dat de mens zelfs in onze dagen er een filosofie op nahoudt. Het heet natuurkunde, maar het is filosofie. Een filosofie op nahoudt waarbij heel de schepping als zodanig, heel de wereld, alles van de natuur zich vanzelf evolueert, vanzelf wel beter wordt, enzovoorts. Hè. Wat een volstrekte dwaasheid is uiteraard. In de eerste plaats omdat het strijdig is met eenvoudige waarneming, dat in elk geval. En in de tweede plaats, wij worden allemaal geconfronteerd met het feit dat wij niet beter worden, niet ons ontwikkelen, maar in tegendeel, wij verouderen alleen maar. Sorry dat het zo is, maar dat is nu eenmaal zo. En we zijn allemaal, wat de natuurlijke mens betreft, onderweg naar de dood. En zo is het met alles in deze oude wereld. Daaruit zou je een filosofie moeten ontwikkelen, feitelijk, dat dus in deze wereld niks goeds is. Het lijkt me een veel voor de hand liggende filosofie. En dat er geen sprake is van evolutie, maar eventueel devolutie. Daar komt het op neer. Nou goed, ik ga er gewoon niet verder op in, want dat heeft toch geen zin. De gedachte is in ieder geval dat de wijsheid van de wereld inderdaad tot niets neigt. En God heeft zijn, in de menselijke ogen, dwaze gedachten daar tegenovergesteld. Dat namelijk door het kruis, want dat is zoals die genoemd wordt, het kruis van Christus. Maar dat in ieder geval door de dood van de Heer Jezus, dat juist daardoor verlossing tot stand komt. Want heel de gedachte is dat niet deze oude schepping verbeterd zou moeten worden. Dat is namelijk sowieso onmogelijk. Maar dat juist een einde gemaakt moet worden aan deze oude schepping en deze oude wereld. Opdat vervolgens en bovendien ook daaruit een nieuwe schepping tot stand zou komen. Dat is het thema zoals uitgebreid aangehaald en besproken in deze beide Korinthebrieven, waarbij bovendien de grote nadruk zelfs ligt op het eerste, dat namelijk het oude zou moeten worden beëindigd. Fundamenteel door de kruisiging van de Heer Jezus en in de praktijk zou het beëindigd moeten worden door onze opvattingen, door de dingen die wij namelijk zouden moeten leren uit het woord van God, dat namelijk wie in Christus is een nieuw schepsel is, het oude is voorbij gegaan enzovoorts. Zodat we inderdaad zouden leren leven uit niet de eerste beginselen van deze oude wereld, maar uit de beginselen van een nieuwe wereld. En iets smaller toegepast, dat we zouden leren leven niet uit de beginselen van het oude verbond, maar uit die van het nieuwe verbond. Dat is mijn vraag. Komt dat op hetzelfde neer, hè? Dus, beginselen van een nieuwe schepping, beginselen van een nieuw verbond, enzovoorts. Het is nog eenvoudiger en nog smaller te zeggen, we zouden niet moeten leven uit Adam, maar we zouden moeten leven uit Christus. Want van nature hebben wij het leven van Adam, maar daarin heerst de zonde, de dood en eventueel de wet. Maar dat was Romeinen 5. Maar we zouden moeten leren leven uit Christus, want door wedergeboorte zijn wij in Christus. En hem is niet dood, maar leven. Hem is niet zonde, maar rechtvaardigheid dan wel gehoorzaamheid. Beide termen worden min of meer synoniem gebruikt in hetzelfde Romeinen 5. En bovendien, dat is niet onder de wet, maar onder de genade. Nog steeds Romeinen 5. En met name dan het tweede gedeelte van Romeinen 5, waar ze fraai tegenover elkaar gesteld worden. Adam en allen die in Adam zijn, aan de ene kant. En Christus en allen die in Christus zijn, aan de andere kant. Zodat wij niet zouden leven uit de beginselen van dood en zonde en wet, maar uit de beginselen van leven, rechtvaardigheid en inderdaad genade. Nou, dat is Romeinen 5, dus ik sta zo te wijzen, ik moet in mijn Bijbel zo wijzen trouwens. Hè. Staat in Romeinen 5, daar gaan we dus nou verder niet naartoe. Maar we proberen hier de draad op te nemen weer in 1 Korinthe, waar de apostel zei in vers 17, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Ik weet niet of ik erop ingegaan ben, uitgebreid genoeg. Er staat dus uitdrukkelijk niet, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. En dat ik dat aanhaal zo, is omdat anderen dat soms wel doen, die lezen, er staat toch, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Waaruit dan de conclusie getrokken wordt dat Paulus niet doopte. En daaruit wordt de conclusie getrokken dat het dus ook in onze dagen niet nodig is, nou niet nodig is, maar dat het in ieder geval niet bijbels zou zijn om in onze dagen gelovigen te dopen. Want zegt men, de doop is Joods en dus Israëlitisch en dus hoort het bij de bekering van Israël straks in de dagen van de wederkomst van Christus enzovoorts. We moeten zeggen, dat is niet wat hier staat en deze gedachte is ook zeker niet uit dit vers te halen. Want in de eerste plaats, Paulus doopte wel, dat staat namelijk in de voorgaande verzen. En wat de apostel bovendien zegt in vers 17 is niet: Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Hij zegt: Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En de combinatie van die uitdrukkingen lijkt me duidelijk genoeg. Dat betekent namelijk dat Paulus het evangelie predikte, dat hij vervolgens degenen die tot geloof kwamen uiteraard doopte. Maar dat het zeker niet zo is dat de doop de bedoeling is van zijn dienst. Integendeel, de bedoeling van zijn dienst is de prediking van het evangelie. En daar gaat het maar om, hè. Het is een misverstand trouwens wat in de loop der eeuwen wel vaker zich heeft voorgedaan. Dat het niet ging om de prediking, maar om de doop. Als mensen zich nou maar lieten dopen, was alles in orde. Toch? Ja, zo ging dat. En bovendien ging dat gewoon niet met een Bijbel. In ieder geval niet alleen met een Bijbel, dikwijls ook met een zwaard. Soms alleen met een zwaard. Dan kon je kiezen of je kop eraf of kopje onder. Het lijkt toch wel op elkaar. Maar goed, dat even terzijde. Maar goed, daar zullen we het dan maar niet meer over hebben. Over dat soort gedachten. Maar daar heb je het weer. Daar wordt de nadruk gelegd op uiterlijke dingen. Zodat dan de indruk gewekt wordt alsof het gaat om de toepassing van de doop. Terwijl het in werkelijkheid gaat om geloof in het evangelie. Een geloof wat overigens door de doop in water vervolgens normaal gesproken bekrachtigd werd. En dat is wat de apostel zegt, wat het doel was van zijn bediening, het doel was niet, want dat is wat vers 17 zegt, het doel was niet te dopen, hoewel hij dat deed uiteraard, maar het doel was de prediking van het evangelie, opdat men die blijde boodschap ook inderdaad zou geloven. En vervolgens halen we dan weer Romeinen 1 vers 16 aan, want dat evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En hier staat gewoon, het is kracht Gods voor ons die behouden worden. Dat was vers 18. Maar degenen die behouden werden, werden behouden omdat ze dat woord geloofden. En normaal gesproken werden ze ter plekke gedoopt. Daar ging het niet om, is de apostel Paulus ook niet bijgebleven. Vandaar dat hij keurig vergeten is wie hij allemaal gedoopt heeft. Hetgeen ik altijd belangrijk vind. Want dat speelde verder ook geen rol immers. Maar daarna zegt de apostel in vers 18. Het is voor ons die behouden worden. Voor de wereld, voor degenen die verloren gaan. Voor ongelovigen is het uiteraard dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het niet in de eerste plaats wijsheid, maar het is in de eerste plaats kracht Gods. En dat is waar het om gaat. Die kracht, daaruit zouden wij ook inderdaad moeten leven. Het is die kracht waaruit wij wedergeboren worden. U weet wel, de opstandingskracht van Christus uit Efeze 2. De werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En vervolgens staat er dat hij ook ons uit diezelfde kracht met Christus heeft opgewekt en eveneens geplaatst heeft in de hemel zelf. Maar goed, dat was Efeze 1, het laatste stukje, en Efeze 2. Maar over diezelfde dingen gaat het. De evangelie is in de eerste plaats namelijk kracht Gods. Het is bovendien ook wijsheid Gods, maar dat komt in de volgende verse uiteraard. En anders in het volgende hoofdstuk wel uitgebreid aan de orde. Maar de kracht Gods wordt gesteld tegenover de zogeheten wijsheid van de wereld, waarna in vers 19, en daar waren we min of meer gebleven, waarna in vers 19 waarna in vers 20 wordt gevraagd, waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw, of eventueel deze wereld? Aion staat er, maar het maakt allemaal niet zoveel uit in dit verband. De wijze, de schriftgeleerde, de onderzoeker van de wereld wordt opgeroepen om dan eens te zeggen wat hij met zijn wijsheid kan en waar die wijsheid van de mens dan toe leidt, zo in de loop der tijd, of waar het toe geleid heeft. En dan, het is natuurlijk retoriek hier, drie retorische vragen, maar het komt erop neer dat die wijze, die schriftgeleerde, die onderzoeker deze eeuw inderdaad wel heel ingewikkeld kan doen, moeilijke filosofieën kan ophangen enzovoorts, maar hij kan toch op geen enkele wijze aantonen dat de wijsheid van de wereld ook maar enige mate heeft bijgedragen aan een eventuele ontwikkeling van de individuele mens, nog dat die zou hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de mensheid als zodanig. En dat is maar waar het om gaat. Want hoewel, hoe moet je dat nou precies zeggen, hoewel in de omstandigheden van de mens zo hier en daar uiterlijk en zichtbaar wel het een en ander veranderd is in de loop der tijd, moet toch vastgesteld worden dat die mens nog steeds diezelfde mens is, dezelfde sterfelijk mens, dezelfde zondige mens, enzovoorts. En de uitspraak, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Tezamen zijn ze afgeweken en allen zijn ze onnut geworden. De woorden uit Romeinen 3 dus, die zijn nog steeds van toepassing. En waar ik op school nog het idee kreeg dat de mensen uit de middeleeuwen allemaal domme mensen waren en dat wij in onze dagen zo verstandig waren, moet ik u zeggen dat ik achteraf gezien heb dat die middeleeuwen nog steeds bestaan, dat de mens nog steeds kiest voor de duisternis. Alleen wij leerden, mensen leefden in de duistere middeleeuwen, wisten van niks enzovoorts. Nou, ze weten nou nog van niks en ze willen ook van niks weten, ze kiezen voor de duisternis enzovoorts. Maar dat stond in de Bijbel al. Zo is het nou eenmaal. Je kunt misschien het leven van de mens wat rekken, hoewel de Bijbel zegt dat kan feitelijk ook niet. Daar staat het toch, hè? Dat het feitelijk ook niet kan. En daar blijft het dan ook bij. Maar of daarmee zijn omstandigheden, zijn wezen verbeterd wordt, nee, uiteraard niet. Er verandert niet tegenwoordig niks aan. En dat is waar het hier uiteraard om gaat. De mens is niet in staat tot verbetering, is niet voor verbetering vatbaar, zo heet zoiets. De enige manier om aan die mens wat te verbeteren is door hem, hoe moet ik die zin nou afmaken? Door hem een kopje kleiner te maken. Ja, dank u broeder, dank u. Door inderdaad hem het leven te ontnemen, opdat hij ander leven zou ontvangen. Dat is de gedachte. Het leven van Adam moet hij kwijt, opdat hij het leven van Christus zou ontvangen. Dat is heel de gedachte. En dat is wat inderdaad door het kruis ook inderdaad wordt uitgedrukt. Waarna bovendien in vers 20 nog steeds staat, heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Eveneens een retorische vraag, waarbij de gedachte is dat God inderdaad, nu bevestigend gezegd, dat God inderdaad de wijsheid deze wereld tot dwaasheid heeft gemaakt, door inderdaad de mensen rechtvaardig te maken, nieuw onvergankelijk leven te geven, inderdaad niet uit de wijsheid van de wereld, maar uit beginselen die voor de wereld zelf volkomen dwaasheid zijn. En dat is maar waar het om gaat, hè? Zodat God inderdaad de wijsheid van de wereld niet alleen dwaasheid heeft gemaakt, maar heeft er zelfs, de gek mee gestoken. Zoiets heet dat, hè? Bespottelijk gemaakt, feitelijk. En ik moet nog altijd lachen als ik mensen hoor praten over wat voor ons zo goed zou zijn en hoe we onszelf zouden kunnen ontwikkelen enzovoort. Hè. Daar kun je cursussen voor kopen tegenwoordig. Meestal Amerikaans trouwens, maar dat even terzijde. Maar in Nederland ook, hè. Dan kun je cursussen kopen over, vroeger heette dat gewoon de kracht van het positief denken. Nu zijn er andere namen voor uitgevonden. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Maar ik moet u zeggen, het leidt tot niks. Het verbetert de financiële positie ongetwijfeld van degene die zo'n cursus aan de man brengen. Dus daar zal het wel toe dienen, heeft er iemand tenminste nut van. Maar voor de rest, in het algemeen, leidt het tot niks. Je kunt de mens leren een rol te spelen, waardoor de dingen wat positiever schijnen. En waardoor hij misschien ineens in staat is om dingen voor elkaar te krijgen die je vroeger niet voor elkaar kon krijgen. Maar ik moet u zeggen, dat loopt daarna toch gewoon op een mislukking uit. Zo zit het gewoon. Als een mens te ver springt of te hoog grijpt, zal ik maar zeggen, dan loopt het er in ieder geval fout. Hè? Als je één stapje te hoog op de ladder terechtkomt, dan valt hij met een grote klap gewoon weer af. Zo werkt dat in de samenleving sowieso. Bij de individuele mens ook. Hoe meer hij bereikt, hoe zwaarder hij het heeft in het leven en hoe eerder hij daaraan weer te gronden gaat. Dus ik heb dikwijls meelijden met de mensen die in het leven veel bereikt hebben. Want de kans dat ze binnenkort zullen struikelen is zeer groot. Bovendien zeg ik altijd laconiek en het komt er dan heel lomp uit als ik het zeg, maar het blijft de realiteit zijn. Doodgaan zij toch en dan? Waar leidt dat dan allemaal toe? Voor zover er iets positiefs te melden is, is het in ieder geval van zeer tijdelijke aard. Het brengt niks blijvends met zich mee. En dat is de hoofdgedachte, betekent in ieder geval de omstandigheden van de natuurlijke mens in onze dagen in ieder geval niet beter zijn dan de omstandigheden van de natuurlijke mens in de dagen van Genesis 3 en verder. Meer kan ik er niet over zeggen. Hij kan dan meer bezittingen hebben, hij kan dan misschien zich wat groter voordoen dan vroeger, maar inwendig is hij nog net zo arm en duister en zwak. En dat is waar het over gaat. Beter nieuws heb ik ook niet. De blijde boodschap is niet dat op een of andere wijze de mens zich kan verbeteren. De blijde boodschap is dat de mens afstand kan nemen en afstand kan doen van zijn oude leven. Hij kan het kwijt. En ik kan er dan wat nieuws voor in de plaats krijgen. En in die volgorde, uiteraard. En dat is waar het hier over gaat. Want heel dit hoofdstuk houdt er zich mee bezig. En daarna eigenlijk de rest van de Korinthebrief houdt er zich mee bezig. Dat wij zouden leren afstand te doen van onze oude mens. Leren dat die gestorven is. Dat wij der wereld gestorven zijn. En dat de wereld voor ons gestorven is. En dat wij bovendien samen met de wereld voor God gestorven zijn. Als we dat nou begrijpen, dan is dat een goede basis om te komen tot dit nieuwe leven. En bijzonder tot de praktische uitwerking daarvan. Maar goed, dan loop ik alweer hoofdstukken vooruit. Hè. Dus, we blijven bij 1 Korinthe 1. Vers 20. Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt, maar betekent uiteraard, God heeft inderdaad de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid gemaakt. En daarna komt er een toelichting daarop, op die gedachte, in vers 21. Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Er zijn een paar moeilijke uitdrukkingen tussen. Maar de gedachte is in eerste plaats dat de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Dat wil zeggen, de wereld is niet gekomen tot kennis van God door de wijsheid. De wijsheid van de mens dus heeft hem niet gebracht tot God. En ik persoonlijk ben geneigd die gedachte ver door te voeren en dus inderdaad in verband te brengen met het evangelie van de slang, zal ik dan maar zeggen, in de hof. De mens zou immers moeten worden als God. En hij zou dat moeten worden door kennis van goed en kwaad, en dus in het algemeen door wijsheid. Wel nu, 4000 jaar van die ontwikkeling heeft de mens niet gebracht tot God. Sterker nog, ik ben geneigd de zin nog sterker te lezen. Ik ben geneigd te lezen dat niet alleen de wereld niet tot kennis van God gekomen is door de wijsheid, maar dat andersom, juist de wijsheid van de wereld, juist die menselijke wijze, de mens verhinderd heeft om te worden als God. Begrijp je me goed? Kennis veronderstelt niet alleen weten, maar kennis veronderstelt gemeenschap. En het komen tot kennis van God impliceert het worden als God. Maar de mens werd niet als God, hoewel het de bedoeling was dat de mens Gods beeld en gelijkenis zou zijn. Werd de mens niet gelijk aan God, de mens kwam niet tot gemeenschap met en dus tot kennis van God, hoewel het de bedoeling was dat hij door kennis van goed en kwaad zover zou komen. Maar het resultaat is niet alleen dat het doel niet bereikt is, het resultaat is zelfs dat die menselijke filosofie, die kennis van goed en kwaad, juist de mens in de weg heeft gestaan om tot God te komen. Dat kan niet missen, want zodra we dit even vertalen naar wat meer Joodse context, dan staat er dus gewoon dat de Israëliet niet gekomen is tot kennis van God door de wet. Dat wil zeggen, de wet heeft hem niet tot God geleid, maar andersom kan het ook uitgelegd worden als juist de wet stond hem in de weg om tot God te komen. En zo is het ongetwijfeld, want er wordt inderdaad op gewezen dat juist de wet, de Jood, verhinderde om te komen tot geloof in Christus. Hij hield vast aan de wet, aan de betrekkelijke duisternis ook van de wet. Nou ja, betrekkelijke duisternis dus, hè. Maar hij hield vast aan de duisternis, want men had de duisternis liever dan het licht enzovoorts. Bovendien, als men wilde komen tot Christus, moest men inderdaad afstand nemen, afstand doen van de wet. Iets waar iemand als Petrus het dan in het bijzonder erg moeilijk mee gehad heeft. En Paulus eigenlijk nog meer, maar Paulus die is er gewelddadig van verlost, om zo te zeggen. Maar niettemin ging het zo. Men moest van die wet af om te kunnen komen tot Christus en tot geloof. En wat Paulus betreft, hij moest ook af van de filosofie van de mens, de menselijke wijsheid, om te kunnen komen tot Christus. Beide dingen had hij van nature mee, maar beide dingen had hij tegen om te komen tot kennis van Christus. En dat was de gedachte van Filippenzen 3 is het inmiddels, geloof ik, waar de apostel dat zegt. Al deze dingen heb ik om Christus wil schade geacht, opdat ik hem kenne en de kracht, inderdaad, de kracht tot zaligheid. De kracht van zijn opstanding dus, hè. Over die kracht gaat het. Kortom, hoe ik dat nou gauw zeggen moet. Vandaag hoorde ik nog iemand citeren die over zijn kinderen zei, waren ze maar niet zo geleerd. Dat is een heel korte uitspraak dan, maar de gedachte was toch, want het zat er dan achter, dat hun kennis van menselijke wetenschap, zal ik maar zeggen, hen in de weg stond om te leven uit geloof. Daar komt het op neer. En Moe zei, waren ze me niet zo geleerd? Ja, maar Moe deed er eerst alles aan om ze zo geleerd te krijgen. En daarna had ze er spijt van. Zo gaat dat, hè. Hun menselijke wijsheid stond er in de weg om te komen tot Christus. En hun menselijke wijsheid maakte hen in ieder geval geen betere mensen. Jawel, maar dat is natuurlijk. Ja, terwijl ik over die wet sprak zo straks en sprak over de betrekkelijke duisternis, toen dacht ik aan de woorden van Colossense, waar de apostel zegt, spreekt over de wet die ons enigerwijze tegen was. Dat wil zeggen, op één wijze en langs één kant was de wet ons tegen. En hij herhaalt de uitdrukking met de nadruk uiteraard op het enige wijze, want aan de andere kant, de wet kan ook als een pre gezien worden, als men hem tenminste op de juiste wijze toepast. Maar dat zegt de apostel bij gelegenheid ook. De wet moet men dan wel op de juiste wijze toepassen. De wet niet als regel, als wet om onder te leven, maar een wet als onderwijs aangaande God en zijn werk. Het zijn twee verschillende kanten van de wet. De wet die niet voor niks aan twee kanten beschreven was. Stenen tafel aan twee kanten beschreven. Bovendien waren het niet voor niks twee stenen tafelen. Bovendien ook de boekrol. Als het over een boekrol gaat, is een twee zijden beschreven. Het is maar welke kant je leest. Maar voor Israël en voor de natuurlijke mens is de wet gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En het resultaat is dan dat je achterover valt en aan elkaar spat. Zegt de schrift, hè? Dat is Jesaja 28. Zo staat het, men zal het doorverpletterd worden. En zo is het maar net, hè. Maar het is maar hoe je hem leest. En wij worden geacht, uiteraard, die wet op de goede wijze toe te passen. Te zien als een onderwijs aangaande God en aangaande zijn werk en werk tot verlossing. Maar het werk tot verlossing zelf komt niet tot stand door de wet. De wet spreekt ervan, zegt Romeinen 3. De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en van de profeten. Wet en profeten spreken erover, maar wet en profeten dragen er niet oorzakelijk iets aan bij. En dat is nou waar het om gaat. Bovendien, leven onder de wet in de praktijk was een leven in ongeloof, waarbij men niet geïnteresseerd was in wat de wet feitelijk onderwees, maar men was slechts geïnteresseerd in of men zich hield aan de regeltjes die nou eenmaal gegeven waren, zonder zich bezig te houden met de vraag waarom die regels er eigenlijk waren. En dat is maar waar het om gaat. Hè. Iets dergelijks bestaat ook in, ja natuurlijk, in ondergelovigen ook, maar ik bedoel te zeggen, iets dergelijks bestaat zelfs in verband met het nieuwe verbond, waarbij de genade tot wet verklaard wordt, en waarbij precies wordt voorgeschreven hoe men zich heeft te gedragen, aan welke regels men zich heeft te houden, en daar gaan we weer precies op dezelfde toer. Er wordt zelfs het nieuwe verbond op een dergelijke wijze toegepast. Alleen uiterlijk namelijk. Maar goed, daar ga ik nog niet op in, want het is hier helemaal het thema niet. Maar het is niet deze brief, maar in ieder geval de tweede Korinthebrief, dus een brief van dezezelfde Korintiërs, die over de wet spreekt als een bediening des doods en als een bediening wel van heerlijkheid, maar daarna wordt gecorrigeerd en wordt gezegd dat de heerlijkheid van het oude verbond helemaal geen heerlijkheid is, wanneer die vergeleken wordt met de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En waar heerlijkheid licht is, wordt dus gewoon gezegd, het oude verbond mag dan licht geven, maar als het vergeleken wordt met het licht van het nieuwe verbond, is het oude verbond gewoon helemaal geen licht, namelijk gewoon duisternis. Dat is het verhaal. Maar dat is 2 Korinthe 3. Hoe dat ook zij, wat hier naar voren gebracht is, is inderdaad dat de wijsheid van de mens niet heeft geleid tot God. En dat is de voorzichtige verklaring van die uitdrukking in vers 21. Want ik persoonlijk lees hem alsof er staat dat de wereld God niet heeft gekend. Waarom niet? Waardoor niet? Wel, door de wijsheid niet, de wijsheid van de mens stond zijn komen tot God en zijn geloof in de weg. En dat is maar waar het om gaat, hè. Want hoe wijzer de mens is naar zijn eigen idee, hoe minder hij open zal staan voor de wijsheid Gods. En dat is maar waar het om gaat. Dus God passeert gewoon de wijsheid van de mens, zegt dan maar op een andere manier. En dat is de wijze waarop het hier uitgelegd wordt, hè. En dus zo heeft het Goden behaagd, ik vind dat een zo plechtige uitspraak, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Want de gedachte is dat de prediking van het kruis van Christus uit vers 17 inderdaad niet appelleert aan enige wijsheid of aan enige filosofie. Integendeel, het woord des kruises, zoals het daar heet, veegt in wezen gewoon de vloer aan, gewoon in gewoon Nederlands dan, hè, veegt in wezen de vloer aan met de mens. En dus ook met de menselijke wijsheid. Al die menselijke wijze, al die menselijke filosofie, eventueel al die menselijke wetten, leiden absoluut tot niets. En ze worden ook niet door God gebruikt om de mens tot God te brengen, eventueel. Ze fungeren zelfs niet als basis voor het evangelie of wat dan ook. En dat is maar waar het om gaat, hè. Daarbij te begrijpen dat zelfs als nieuwtestamentische waarheid uiteengezet wordt, wordt maar zelden verwezen naar de wet of naar het oude verbond. En wanneer het gebeurt, is het altijd om aan te geven dat dat oude verbond spreekt over het nieuwe verbond. En een schaduw is dus van het nieuwe verbond. Maar verder gaat het volstrekt buiten de menselijke wijsheid om. En de apostel brengt het hier ook met grote nadruk naar voren. Niet de verbetering van de mens, maar de dood van de mens kan eventueel tot iets goeds leiden. Nou, moeilijker is het niet, dat kan een kind begrijpen wat ik nu zeg. Niet de verbetering, niet de ontwikkeling, niet de opvoeding van de mens, niet zijn discipline, ook niet zijn ontwikkeling in wijsheid, kan hem tot wat beters brengen. Integendeel, het moet net andersom. Hij moet gewoon dood, want dat kan eventueel nog leiden tot iets goeds. En dus is het dat wat de Korintiërs moesten leren. Dat God inderdaad die oude mensheid geoordeeld heeft. Dat is gewoon de knop omzetten. Dat is een filosofie, wel degelijk wijsheid Gods, maar die loopt dan toch precies de tegengestelde richting uit. Kunnen we het ook anders zeggen, maar ja, dan loop ik weer helemaal op de dingen vooruit en dan begin ik andere brieven te bespreken. De gedachte is namelijk, we het daar dan over hebben, de gedachte is namelijk dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, dat de wet doet de zonde toenemen. Als een mens leeft onder de wet, neemt de zonde toe. Er staat op vele schriftplaatsen. Nou goed, waaronder zou de wet de mens dan moeten leven, opdat de zonde zou afnemen? We mogen het tegenovergestelde doen. Als een mens onder de wet leeft, neemt de zonde toe. Dat staat ook in Romeinen 5 trouwens allemaal. De mens had geen wet tot aan Mozes toe. En toen kwam de wet. En toen bleek de zonde toe te nemen. De zonde werd bovenmatig zondigende. Ik kan het haast niet zeggen. Enzovoorts. Dat soort dingen meer, hè. Omdat de misdaden meerder worden enzovoorts. Dat betekent, haal die wet dan weer weg. Dan is die toename van de zonde er niet. Maar we proberen te bereiken, eventueel, hè. We proberen te bereiken, toch, een afname van de zonde, als dat zou kunnen. Nou, als de wet de zonde doet toenemen, waaronder moet dan de mens leven opdat de zonde zou afnemen? Onder genade, gewoon tegenover staan. Die liefde ligt er dus heel naast, hè? Heel dicht naast, hè? Het is waar. Hè? Maar dat is meteen een synoniem. Onder de heerschappij van de genade. Nou, als je dat aan een gewoon mens vertelt, dat je zonde moet negeren dus, want daar komt het op neer. Negeren is laten en laten is vergeven. Het is gewoon hetzelfde in de Bijbel. Hè? Als je dat moet negeren, als je dat tegen de natuurlijke mens zegt, zegt jij bent gek. Je kunt het allemaal niet toelaten, dan loopt het helemaal uit de hand. En toch is dat de Bijbelse gedachte. Er zit nog iets meer aan vast hoor. Want de natuurlijke mens zal inderdaad niet kunnen leven onder de heerschappij van de genade. Daar is nog wat anders bij nodig. Hij moet namelijk eerst wedergeboren worden. Dat is het idee. En die nieuwe mens, die wedergeboren mens, zou niet leven onder de heerschappij van wet, maar onder de heerschappij van de genade. waarbij niet alleen de zonde genegeerd wordt, maar waarbij heel de oude mens genegeerd wordt, hetgeen mogelijk is omdat er nog wat anders is dan die oude mens, namelijk de nieuwe. En dan kan het. En dat is in feite de inhoud van Gods heilswerk, waarbij hij de oude mens geoordeeld heeft door de dood van de Heer Jezus, zodat God het zich juridisch, en wij dus ook, kan permitteren om die oude mens niet te tellen. Hij is immers al geoordeeld. Hij hoeft de zonde niet meer toe te rekenen, want al de zonden zijn toegerekend geworden aan de Heer Jezus, die de straf van de zonde gedragen heeft, enzovoorts. En vervolgens geeft hij dus de mens nieuw leven. Dat is de enige wijze waarop God de mens, de gelovige dus ook, rekent. Hij kent hem alleen als nieuw schepsel in Christus. Die leeft inderdaad niet onder de wet. Die is namelijk helemaal niet zondig, dus waarom zou die onder een wet moeten leven? En dus leven wij allen als gelovigen onder de heerschappij van de genade, waarbij namelijk de zonden niet gerekend worden. Niet omdat ze er niet zijn, want ze zijn er wel, maar God telt ze niet meer, God heeft ze namelijk officieel al geoordeeld. En wat wij zouden leren, is precies einde daaruit te leven, uit deze beginselen van een nieuwe schepping. Maar het verhaal blijft, en dat is dan een filosofietje natuurlijk, want er staat nergens expliciet in de Bijbel, zover ik weet. Maar het verhaal blijft dat als dat de schrift leert dat de wet de zonde doet toenemen, als dan de schrift aan de andere kant leert dat wij, gelovige wedergeboren mensen, zouden leven uit de heerschappij van de genade, dan lijkt het me voor de hand te liggen de conclusie te trekken dat inderdaad de heerschappij van de genade tot gevolg heeft dat niet alleen de zonden niet gerekend worden, maar dat de zonden zelfs afnemen. Woorden van zulke strekking staan er wel degelijk in de schrift, hoor. Dus ik praat niet zo ver buiten het boekje. Er staat, wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleesers niet volbrengen. Dat is het toch, wandel door de geest, vanuit het nieuwe leven dus. En gij zult de begeerlijkheden des vleesers niet volbrengen. Dat wil zeggen, Ja, natuurlijk, vanuit een Calvinistische achtergrond wordt het zo geïnterpreteerd. Ik citeer het inderdaad anders dan het staat, hoor. Er staat, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleesers niet. De strekking van de uitspraak is wel degelijk dat we door de geest zouden wandelen en dat daardoor vanzelfsprekend de begeerlijkheden van het vlees niet volbracht zullen worden. Dat wil zeggen, dat volgroeit niet meer, dat wordt dus inderdaad minder. En bovendien, als die schriftplaats niet duidelijk is, omdat het er dan wat ongelukkig staat, of omdat wij hem slecht begrijpen, dan neem ik gewoon die uit Romeinen 8, daar staat net zo'n uitspraak, daar staat namelijk Romeinen 8 vers 2, want de wet van de geest des levens, hoe mensen met een Calvinistische achtergrond aanspreken, het heet namelijk wet. Daar zijn we gevoelig voor, nietwaar? Dus de wet van de geest des levens. Welke wet is dat? Voordat ik verder citeer. Hè? Ja, dan moet je 2 Korinthe 3 dus kennen. Want daar heet het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Verbond heet daar het Verbond des Geestes. En dat is het tegenovergestelde daarvan van een bediening des doods. Dus is het een bediening des geestes, namelijk des levens. Nou, precies zo heet het dus in Romeinen 8 vers 2, want de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde, namelijk of en des doods. Nou, dat laatste is het oude verbond. Is in de voorgaande verse trouwens uitgebreid besproken, Romeinen 7 is dat dan. Waarbij de gedachte is dat de apostel daar een getuigenis geeft in de eerste plaats. Hij belooft namelijk niks. Hij zegt, de wet van de geest des levens heeft mij, de getuigenis, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En als je dat nou netjes leest, goed, accuraat leest, dan zul je zien wat het betekent. Namelijk dat de apostel zelf in zijn leven en gedachten, in zijn doen en laten, zijn wandel, pas vrij geworden is van de wet waaronder hij was grootgebracht en die hij diende. Hij is daarvan pas vrij geworden, niet toen hij tot geloof kwam. Ja, officieel wel, maar het was niet de praktijk. Hij is er pas van vrij geworden toen hij leerde leven onder het nieuwe verbond. De wet van de geest des levens, nieuw verbond, heeft mij vrijgemaakt van het oude verbond. En dat is een belangrijke waarheid, Want officieel, juridisch, is het zo dat wij van God uitgezien vrij zijn van het oude verbond op het moment, in elk geval, dat we tot geloof komen. Nee, al veel eerder hoor. Want sinds de dood van de Heer Jezus is iedereen er vrij van. Maar goed, dat zegt dan niemand wat. Dus in elk geval dus zijn we er vrij van als we tot geloof komen. Want vanaf dat moment, vanaf dat we tot geloof komen, zijn we een nieuw schepsel, leven in ieder geval onder het nieuwe verbond. Maar u weet net zo goed als ik dat een groot aantal gelovigen dat nooit in de praktijk, niet alleen niet leert, maar ook niet in de praktijk brengt. Want ik heb u dat vorige keer al voorgehouden, je krijgt zelfs het verschijnsel dat mensen die nooit onder het oude verbond geleefd hebben, tot geloof komen en daarna gaan leven onder het oude verbond. In plaats van onder het nieuwe. Onbegrijpelijk, maar nou ja, ik wil het gewoon niet begrijpen. Maar naar de schrift onbegrijpelijk, maar het gebeurt. En zo zijn er vele gelovigen die weten dat ze niet onder het oude verbond leven, maar ze doen het in de praktijk wel. Waarom? Omdat er geen alternatief is. Men wil richtlijnen, men wil aanwijzingen, men wil een kader hebben voor het leven. Hè? Welk vat dat leven dan gegoten moet worden, wat men wel en niet zou doen. En men wil graag weten wat men wel en niet mag doen. En eventueel wat men wel moet doen, want daarmee draagt men de verantwoordelijkheid voor het eigen leven meteen ook niet meer. Tot het niet doordringt. Hè? Want dan kun je de verantwoordelijkheid leggen bij degene die de regels oplegt. Toch? Die wet dan gemaakt heeft. En dat is het dan, want de mens moet regels hebben. En zo leert hij het nooit, en zo wordt hij nooit vrij van de wet, op geen enkele wijze. En zo blijft hij dus leven naar menselijke overlevering, menselijke filosofie, menselijke wijsheid. Maar waar het om gaat is, dat wij van die oude, in de praktijk van dat oude verbond en van die oude beginselen verlost worden, niet door zijn schot te geven te verwerpen, dan worden we echt inderdaad wettelozen. En dus bandelozen, enzovoort. Hè. En er zijn natuurlijk plechtige scheldwoorden voor, maar die heb ik er geloof ik alles voor. Weet je wel, dat heb ik toch gezegd? Dan word je een antinomianist, dus dan weet je het wel. He? Kan nooit veel goeds wezen. Maar goed, dat even terzijde. Nee, de enige manier om het in de praktijk te leren, is te leren leven uit de beginselen van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen dat wij de misdaden ook niet toerekenen. Die van onszelf niet, die van elkaar niet. God doet het namelijk niet. En waar het vlees, waar de zonden dus, hè, en waar het vlees, waar sowieso niet alleen de zonde, maar gewoon waar heel de oude mens genegeerd wordt, wordt hij vanzelf ook inderdaad zwakker. En bovendien leren wij verstaan dat er andere dingen zijn die voor ons belangrijk zijn. Als iemand gezondigd heeft, dan zou onze reactie moeten zijn die van vergeving. Als je het nog verder terugbrengt, betekent het gewoon niet op reageren. Want dat is het feitelijk. Laten, want vergeving wil zeggen, gewoon laten, met rust laten. Dat is de enige Bijbelse betekenis van de term. Ook Griekse trouwens, hè? Zonder laten. Maar dat is wat we zouden moeten doen. En op het moment dat we dat leren, zijn we niet meer aan het veroordelen. En leven we dus inderdaad in de praktijk niet onder de wet, maar onder de genade. En dat naar anderen toe mag dan wat moeilijk zijn. Ik denk dat veel moeilijker, maar van veel groter belang is, dat we dat leren naar onszelf toe. Want ik denk dat wij ons in de eerste plaats zorgen zouden moeten maken over onze eigen zonden. Toch? Nou, dat moeten we niet, dat doen we misschien wel, hè? Van nature. Dat hoop ik dan maar, hè. Dat is nooit weg, hoor. Nou ja, dan leer je wel een probleem, dat is niet waar. Die eigen zonden. Maar ik moet u zeggen, de enige manier om dat te overwinnen is niet die van veel bidden, niet die van veel naar de kerk gaan, ook niet die van goed je best doen om het niet meer te doen. Dat werkt namelijk allemaal niet. Sterker, dat werkt wel, maar precies verkeerd om. Absoluut. En dat is ook wat de schrift zegt. En wat ik in de pauze u ook dan nog wel een keer wil zeggen, maar dan privé. Zo is het nou eenmaal. Dat werkt absoluut verkeerd om. De enige manier die werkt, is om inderdaad te leven uit genade, uit vergeving van zonde. Niet je zonde wegredeneren, maar de Heer danken voor het feit dat hij je vergeven heeft. Hoewel je er zelf moeite mee hebt om het jezelf te vergeven. Maar dat zou je ook moeten leren. En dat is de volgorde. Aanvaarden dat de Heer ons, mij dus, vergeven heeft. Daarna, want het is meestal een hele fase verder, zelf leren onszelf te vergeven. En daarmee onszelf te aanvaarden, zoals we zijn met alle tekortkomingen, onverbeterlijk enzovoorts. En het dus mee ophouden te verbeteren, ik meen het echt. En de volgende fase, maar dan zijn we jaren verder vermoedelijk. Nou, dat denk ik. Maar goed, breek me de bek niet open, zeggen ze dan in Groningen. Maar en daarna zouden we ook nog leren om elkaar te vergeven. En te aanvaarden zoals we zijn, wat nog moeilijker is, want primair hebben we met elkaar helemaal niks van doen. En als het dan onze broeders en zusters zijn, en die blijken ook nog zondaren te zijn zoals wij. Nee, zoals wij waren, vooruit dan. Bij het laatste geval hebben we er nog grotere moeite mee, uiteraard. Want die anderen zijn dan zover nog niet, denk erom dat dat problematisch is. Maar wat wij zouden leren is uit die beginselen leven, uit die van het dood zijn naar de normen van een oude schepping, want dit zijn normen van een oude schepping, en daar ontstaat liefde, blijdschap, want die wordt er niet meer verstoord, vrede, want waarover zou je strijden? Langmoedigheid, goede tierenheid, het hele verhaal tot inclusief zelfs, hoe heet het ook weer, zelfbeheersing. Matigheid hebben ze dat vertaald, geloof ik. Hè? Ja, maar het is het wel hoor, zelfbeheersing. Controle. Nou, je niet meer uit de band, ben je niet kwaad maken en al dat soort dingen meer. Dingen nemen zoals ze zijn. Wij kunnen er niks aan verbeteren. Het enige wat er wat verbetert, is inderdaad deze doorbreking van menselijke beginselen. De aardse beginselen zijn altijd die van oog om oog, tand om tand, vergelding op vergelding enzovoorts. En de enige manier om daar een eind aan te maken, is gewoon niet meedoen. Nou, God doet niet mee. Er staat ook van de Heer dat hij niet meedeed. Die als hij schold niet wederschold, die als hij leed niet dreigde, en die niet oordeelde enzovoorts, en die zelfs bad, Vader vergeef het hen. Hij werd ter plekke vermoord, maar hij bad, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Hij liet het voor wat het was. Ze zeiden zelfs, indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis, maar hij deed het niet. Juist niet. Hij liet het voor wat het was, enzovoorts. En zo praktiseerde hij beginselen van het nieuwe verbond in elk geval. Maar in ieder geval, zo is hij geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor ieder die hem gehoorzaam is. Dat is dus het voorbeeld wat wij hebben. Zo is het nou eenmaal. En als je dan, maar goed, dan loop ik zwaar op de dingen vooruit. Maar soms moet dat even. Maar als je dan vraagt, maar wat zijn dan de beginselen voor ons praktische leven? Wat zou ons dan moeten drijven? Hè? Wat zou ons moeten leiden in het leven? Dan zegt Paulus, nou, de opbouw van de gemeente. Want alle dingen zijn je wel geoorloofd. Maakt namelijk geen fluit uit. De saxofoon ook niet trouwens. Maakt niks uit, maar de... Maar waar het om gaat, is de opbouw van de gemeente. Dus alle dingen zijn ons geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Of niet alle dingen zijn tot stichting. Niet alle dingen zijn opbouwend voor de gemeente. Waarmee maar gezegd wil zijn dat maar één ding ons zou leiden, namelijk, en dat komt in de volgende hoofdstukken vanzelf in orde, de opbouw van de gemeente. Het handhaven van, het benadrukken, te bewaren van de eenheid des geestes door de band des vredes, het nieuwe verband is. Dat is waar het om gaat, maar dat kent de wereld niet. Dat is een totaal, maar dan ook totaal andere beginselen. Dat het riskant is, in de zin van dat het tot problemen leidt, dat is een duidelijke zaak. We hebben heel kort geleden nog een heel gesprek over gehad, over de problemen die je krijgt als je dit als gelovige toepast. Want er zijn er altijd die zeggen, maar je moet toch gemeentelijke tucht toepassen, en je moet toch dit, en je kunt niet alles meer toelaten, enzovoorts. Daar gaan we weer. Dat is gewoon hetzelfde als ze zeggen, je kunt toch niet leven uit het nieuwe verbond. Nou, dat kan dus wel. Wat er nog bij komt, maar dat heb ik al gezegd, dat het niet maar regels zijn die regels die ik nou noem, die van vergeving, die van enzovoorts, hè, dat het niet regels zijn die gelegd worden op de natuurlijke mens. Het zijn regels die gegeven worden aan degenen die wedergeboren zijn, die nieuw leven in zich hebben. En vergis u niet, in dat nieuwe leven werkt namelijk Christus, zoals in het oude leven Adam werkt. Kortom, dat is niet maar een wetmatigheid die we zouden toepassen of zo, maar het is een levend beginsel, omdat de Heer inderdaad zelf zijn gemeente zou bouwen. En waar de Heer zijn gemeente bouwt, kunnen wij dus inderdaad de dingen laten voor wat ze zijn, om ons over te geven aan deze nieuwtestamentische beginselen, en waarvan onze vrijheid misbruik gemaakt zal worden, dan grijpt de Heer heus zelf in. En dat staat ook in deze Korinthebrief. Want een paar hoofdstukken verder zegt de apostel, nou ja, ik heb gehoord dat er scheuringen zijn en ik geloof het in delen, maar aan de andere kant, maar het is ook onnuttig dat ze er zijn, want dan worden de oprechten worden daardoor openbaar. Af en toe word je dan eens verlost van wat lastige broeders en zusters die andere beginselen proberen te introduceren in de gemeente enzovoort. En die verdwijnen dan, dat is wat er staat. Ik heb het niet geschreven, maar het staat er gewoon zo. En zo werkt het ook. Alleen, ik zou er heel concrete voorbeelden van kunnen noemen, maar dat is nooit zo netjes, hè. Misschien dat ik het even kan proberen. Wij hadden het kort geleden over de oorsprong, het ontstaan van de vergaderingen, weet u wel, in Nederland. Waar komen die dan vandaan? Want die komen toch niet uit, zijn toch niet groepen die uit de kerk ontstaan zijn. Nee, dat klopt. Ze zijn ontstaan niet in Nederland, maar in Engeland, zou ik maar zeggen. Engeland, Ierland, enzovoorts. En ze zijn daar wel degelijk ontstaan uit de Anglicaanse kerk, enzovoorts. En men meende dat die kerkelijke orde niet nodig was, dat men in vrijheid kon samenkomen, dat er geen verdere regels waren om de gelovigen aan elkaar te verbinden. Men moest samenkomen rondom de Heer, rondom brood en beker, rondom het woord. En dat was het dan. Nou, toen kon je erop wachten dat twee broeders ruzie kregen. Wie naam ik dan maar niet zal noemen, maar het zal een lange lijst worden uiteindelijk. Hè? En zeker door de loop der 150-jarige geschiedenis, zo lang zal het 160 jaar geschiedenis. En zo, toen kregen ze ruzie, toen begonnen ze elkaar uit te sluiten. Dus toen werden er weer regels ingesteld voor wie wel en wie er niet bij hoorde. En hoe men zich gedragen moest en wat men leren moest. Het werd zwart op wit vastgelegd. En dat is ook een van de redenen waarom die mensen in de tijd, die broeders, dus zulke uitgebreide literatuur hebben voortgebracht. Gewoon om maar vast te kunnen leggen wie er wel en wie er niet bij hoorde, terwijl het anders begonnen was. Maar het was binnen enkele jaren dezezelfde koers. Onvermijdelijk. Maar het hele punt is, men zou in dit soort zaken op de Heer moeten vertrouwen. Paulus zegt, ach, werden zij afgesneden die u onrustig maken. En ik ben ervan overtuigd dat als we te onrustig gemaakt worden, snijd de Heer af. Zo gaat dat nou eenmaal. Tijdelijk of definitief, en op welke wijze, kan me verder niet schelen, maar zo gebeurt het. Dat zegt apostel Paulus ook. Zo gebeurt het nou eenmaal. Maar trek je er niks van aan, wees trouw aan de Heer, aan zijn dienst, aan de opbouw van een gemeente, niet langs organisatorische weg, maar langs organische weg, als u dat tenminste wat zegt. Namelijk, een gemeente wordt niet gebouwd door een strakke organisatie, door een goed beleidsplan en dat soort dingen meer. De gemeente wordt gebouwd niet als organisatorisch, maar als organisch geheel. Het wordt gewoon gebouwd door goed voedsel, net als dat een lichaam gebouwd wordt door goed voedsel. Je kan een lichaam wel van alles leren, gymnastiek bijbrengen, zou ik maar zeggen, leren zich te bewegen en te gedragen, maar dat wordt er niet door gebouwd. Het moet goed voedsel krijgen. En dat is wat zou moeten gebeuren. Gelovigen moeten gevoed worden met het woord Gods, met de schrift, met het woord der verzoening, zoals de apostel het later in de tweede Korinthebrief noemt. In ieder geval met het woord van het nieuwe verbond, daar komt het op neer. Het woord van Christus, of zullen we gewoon zeggen het woord des levens, dan wel de vrucht van de boom des levens. Daardoor wordt de gemeente gebouwd en zoals het met een lichaam gebruikelijk is, wat er niet in hoort, verdwijnt er dan wel uit. Dat is de normale gang. Nou ja goed, in onze oude natuur werkt dat niet altijd helemaal perfect. Zeker op de langere duur niet. Maar in principe werkt het wel zo. De Heer zegt dat zelf ook, hè. In een van zijn redenvoeringen. Wat er niet in hoort, verdwijnt er wel uit. En aan de andere kant, er wordt zelfs gezegd, wat er niet in hoort, haalt de Heer er wel uit. Dat is weer een ander schrift, dat was Johannes 15. De wijnstok en de ranken en dat soort zaken. Maar het had er kunnen zijn 1 Korinthe 11, want daar staat het op. De Heer regelt dat. En dat is onze taak. Het is ook onze gemeente niet. Laat staan, want ik heb het er nou over. Laat staan dat het onze tafel zou zijn. Dat is helemaal iets vreemds. Nou ja, letterlijk zou het kunnen natuurlijk, zuster. Maar we bedoelen natuurlijk in de wat betere betekenis van de term. Het is niet onze tafel, het is de tafel des Heren. Hij bepaalt wel Wat hij daar verder mee doet en zo. Dat is onze zaak niet. Wij zijn ook gasten. En wij leven ook uit zijn leven. Nou, dat zijn de beginselen van een nieuw verbond. En dat is een vrijheid waarin wij zouden leven, die ons niet gegund wordt, niet door de wereld in elk geval, en door de duivel uiteraard ook niet. Dat is een duidelijke zaak. Maar als wij in die vrijheid proberen te staan, en daaraan vasthouden, dan mag ik toch in ieder geval vaststellen dat de Heer beloofd heeft dat hij die vrijheid ook zal bewaren. En laten we zeggen dat hij aan onze kant staat. Ik mag het eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Wij staan er namelijk aan zijn kant. En dan zorgt hij voor ons. Dat is wat hij beloofd heeft te zullen doen. En als we het idee hebben dat hij dat niet doet, wel, dan verandert er nog niks aan. Dan moet hij dat ook maar zelf weten. En dat doet hij ook namelijk. Te bekwamer tijd zou hij hulp verlenen. Dat is de gedachte. Onze verantwoordelijkheid is deze beginsel niet van wet, maar van genade inderdaad te hanteren. Opdat daardoor liefde zou ontstaan. Dat is het, hè? Genade en dan meteen liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat veronderstelt inderdaad een geestelijke instelling. Nou, ik dacht dat ik nou voldoende gezegd had over dat die wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt is. Want de hele wereld houdt zich bezig met hoe je dingen moet organiseren, hoe je de mensen discipline moet bijbrengen, hoe je jezelf discipline moet bijbrengen, hoe je, nou ja, enzovoorts, hè. Een beleid moet uitstippelen, hoe je controleren moet de zaken, je vingers moet houden en al dat soort dingen meer. Dat kun je rustig vergeten, want als je daarmee probeert bij te dragen aan het werk des Heren, dan zal je dat onder de vingers afbreken. Dat hoop ik dan in ieder geval maar. Want het zal inderdaad tot niks leiden. Dan wordt het namelijk mensenwerk en vermoedelijk zelfs werk van de duivel. Nou. Dus wij houden het bij de dwaze vrijheid die gepredikt wordt, ook in deze Korinthebrief, opdat van die vrijheid de Heer gebruik zou maken om zijn werk te doen. Ja. Ja. Nee. Nee, sterker, het is zelfs zo sterk dat waar sprake is van zichtbare vormen, daar zijn die zichtbare vormen meteen een bedreiging voor het wezen van de gemeente. Op het moment dat de gemeente op vaste tijden samenkomt op een vaste plaats, en op het moment dus dat dat bekend raakt enzovoort, is dat op zich bedreigend voor de gemeente. Ik zeg niet dat het niet zo zou moeten, ik denk dat het wel zo zou moeten, maar je zou je daarvan bewust moeten zijn. Op het moment dat zoiets ontstaat, dan moet het een naam hebben, want je moet erover kunnen praten. En als het geen naam is, als het geen naam heeft, ja, dan kun je er niet over praten. Dus het krijgt een naam. De Bodegraven was dat de Klompenkerk. Later het clubje van Klein Haneveld. Want het had geen naam. De Klompenkerk. Omdat het veracht en het onedele kwam daar op Klomp op zondag. Dus heette het de Klompenkerk. Wist je niet, hè? Of wel? Ja, dat heette oorspronkelijk de Klompenkerk. Later werd het clubje van Klein Haneveld, want het allitereerde zo mooi. En toen hebben ze maar gauw een naam aangegeven. En omdat vergadering van gelovigen geen naam mocht zijn, heette het toen dus Evangelisatiekring Bodegraven. Zo heet het nog. Het is dus een schuilnaam. Eigenlijk. Dat weten ze niet meer daar, maar dat is wel zo. En anderen zeggen dan, nou, dat kun je ook anders oplossen. Doe je het Amerikaans, dan noem je gemeente naar de straat waar die gemeente vergadert. Maar dat bleek ook lastig te zijn met zoveel scheuringen en veranderingen in de omstandigheden. Dat zo vaak als er verhuisd werd, moest dan de naam veranderd worden. Dus dat werkte ook niet echt, hè? Nou, enzovoort, hè. Problematisch dus, ja. En zodra het een naam heeft, moet het een reputatie. Heeft het dus een reputatie, want dat is hetzelfde. En die reputatie moet dan in stand gehouden worden of verbeterd worden. En daar ben je dus meteen bezig met wetten en vakjes en kadertjes. Zoals de maatschappij dat nou eenmaal vereist. Op het moment trouwens dat je bezittingen gaat krijgen als gemeenschap, wordt het helemaal moeilijk. Als gemeenschap, als je bezittingen krijgt, wordt het helemaal moeilijk. Want van wie is het dan? Dan moet je dus een rechtspersoon oprichten om dat te regelen. Dus wordt het een, Een kerkgenootschap dan wel een vereniging. Dat is helemaal lastig. Of een stichting. Toch? Dat krijg je dan toch? En als je onroerend goed in bezit krijgt, dan wordt het nog iets ingewikkelder. Dat gaat helemaal zomaar niet. Dus dan wordt het heel lastig en dan wordt het erkend en dan wordt het ingeschreven. Dan word je een erkende godsdienstig genootschap enzovoorts. Dan ben je aan allerlei wetten onderworpen enzovoorts. Dat wordt verschrikkelijk. Plus dat je dan ongetwijfeld mensen krijgt die carrière maken en die... Dat doen ze via allerlei verenigingen en dus ook via kerkgenootschappen. Proberen zich daarmee met de gang van zaken te bemoeien, zodat ze binnen afzienbare tijd in het bestuur gekozen worden. En dat soort dingen. Greep naar de macht. Breek me de bek niet open. Want daar ken ik een heleboel verhalen van, hoe dat werkt. Ik ken mensen die nergens voor deugden, dus ik zeg, noem nou geen namen, dus ik zeg het nou wat cru. Ik ken mensen die nergens voor deugden, maar die kans zagen officieel dominee te worden door een gemeente te manipuleren. Ja, dat volgen ze gewoon niet. Zo doe je dat, hè. Je het een of andere vrije club, die pak je in op een of andere wijze. Daar ga je aan trekken, daar ga je leiding aan geven. En dan word je iemand enzovoort. Dus dan zeg je, nou, dit is een leuke groep die wij nog hebben, maar dan moet het toch een beetje erkenning vinden. Dus dan maak je er eerst een vrije baptistengemeente van. Ik zal u een tip geven. Maak je eerst een vrije baptistengemeente van. Dat kan iedereen doen, want het is niet beschermd. Kan iedereen doen. Enzovoorts, hè. En dan word je zelf dus automatisch voorganger. En dan kun je sowieso wel dominee laten noemen. En... Nee, want die dominees zijn dokter Andersen, hè. Dus... Ja, dat kan iedereen. Moet ik ze allemaal noemen in Nederland die aangesproken worden officieel met dominee, die geen academische opleiding hebben? Hoeft niet, hè? Nee, maar dat goed. Maar wat je daarna doet, is zo'n vrije baptistengemeente, dat run je dan een paar jaar, dan gaat het leuk. En daarna probeer je er een unie-baptistengemeente van te maken. Dus is de Unie erg blij mee als er weer een nieuwe gemeente bij komt. En als je dat dus lukt om de gemeente zover te krijgen om zich aan te sluiten bij de Unie, dan word je als voorganger automatisch als dominee erkend van een erkend kerkgenootschap. Als je dan nog verder carrière wil maken, dan word je daarna, laat je je beroepen bij een hervormde of gereformeerde gemeenschap of iets dergelijks. En dan vragen ze heus niet meer naar of je wel een uitgebreide opleiding gehad hebt. Zoiets werkt dat. En anders kun je altijd nog lege predikant worden, want als je een poosje voorganger geweest bent van een kerkgenootschap of iets dergelijks van een gemeenschap, dan wordt dat erkend als geestelijk ambt en dan word je lege predikant. Ik ken het allemaal uit ervaring, ik ken ze, ik heb namen in gedachten terwijl ik dit vertel, ik verzin het niet. Zo werken die dingen. Ja, dat weet ik. Ik krijg meteen een rang. Maar het risico van een vrije gemeenschap is dus dit. Dat het ingepakt gaat worden, ingekapseld, in vakjes geplaatst. En er zijn mensen die daar persoonlijk belang bij hebben om dat te doen. Dus gebeurt het ook. En dat is dus waar je als gelovige voor waken moet. Dat dat niet gebeurt. Maar of dat altijd de stop is, weet ik niet. En als het niet de stop is, dan betekent het gewoon dat als je dat ziet gebeuren, dat je jezelf ervan moet distancieren. Dan sta je misschien weer alleen. Dat kan gebeuren allemaal. Dat gebeurt het allemaal. Hoe meer is het? Ja? Nee. Precies. Ja. Ja, inderdaad. Elke gelovige heeft zijn eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer om die Heer te dienen. En daardoor vormt hij ook in de praktijk een gemeenschap met al die andere gelovigen die dat ook hebben. En waar dat is, waar dat bestaat, waar wij dat allemaal hebben en die verantwoordelijkheid bereid zijn te dragen, Daar is in de gemeenschap geen enkel probleem. We komen bij elkaar en daar hebben we die gemeenschap. En ook als we uit elkaar gaan, blijft die gemeenschap in betrokkenheid enzovoort bestaan. Maar alleen naar deze geestelijke kant, en de rest speelt niet echt een rol, mag zelfs geen rol spelen. Maar de gemeente als zodanig is per definitie ongrijpbaar, onzienlijk, maakt geen deel uit van deze wereld. Dat heeft van doen met totaal andere zaken, dat is waar het om gaat, ja. Ja. Nee. Ja. Nou, ik persoonlijk, maar wie ben ik, hè? Mijn vader zou zeggen, ik heb 8 kinderen grootgebracht en ik weet nog niet of ik het goed gedaan heb. Dus onder die beperking wil ik mijn uitspraken dan ook graag plaatsen. Maar ik persoonlijk denk dat... De opvoedingsproblematiek, daarin zou men in de eerste plaats moeten erkennen dat men kinderen weliswaar wellicht regels kan bijbrengen, maar men verandert ze niet wezenlijk. Zodat het eindresultaat ook niet gezien moet worden meteen als het resultaat van de opvoeding, of ook niet als het falen van een opvoeding. Zo van, wij als ouders hebben het verkeerd gedaan, daarom is er van onze kinderen niks terechtgekomen. Of wij als ouders hebben het goed gedaan en daarom hebben onze kinderen het zo ver geschopt. Ik geloof in beide niet. Ik geloof dat het zo is ik meen dat het bijbels is, dat men kinderen regels bijhoudt, bijbrengt, opdat het huishouden een beetje fatsoenlijk zou verlopen. En verder gaat het niet. Daar zijn die wetten voor namelijk, om de gemeenschap die er nou eenmaal is, om die in banen te leiden. Maar dat is dus niet iets erg principieels, dat is een praktische aangelegenheid. Want ik geloof dat het principiële aspect van heel de opvoeding gewoon ingelegen is. Dat ouders, zo zeggen wij als ouders, maar dat voel ik me dan oud zeg. Wij als ouders gewoon ons leven leiden, onze verantwoordelijkheden kennen. Naar de kinderen, naar de Heer. En daaruit leven en dat ten aanschouwen van, ik bedoel niet met nadruk onder woorden brengen, maar ten aanschouwen van onze kinderen. En voor zover ik wat aan mijn opvoeding gehad heb, is het dat. Verder niet, want de regels werken bij mij toch niet. Niet op lange termijn in elk geval. Hè? Ja, dat bedoel ik, ja. Dat is het precies. De wet is alleen om dat kind te bewaren, opdat het niet in 7 sloten tegelijk zal lopen en dat soort dingen meer. Maar op het moment dat het volwassen wordt, wanneer dat dan ook maar is, moet het, als het goed is, de beginselen van de ouders hebben overgenomen. Dat is ongeveer de gedachte. En heel de gedachte van, laat ik het dan nog uitgebreider zeggen, de Bijbelse gedachte van de opvoeding is erop gericht om kinderen tot zonen te maken en dus tot erfgenamen van de ouders, waarbij dus de bedoeling is dat de kinderen de identiteit van de ouders als het ware overnemen, zich aanmeten, de ouders navolgen in denkwijze, in doen en laten enzovoort, met als resultaat dat die kinderen inderdaad dezelfde soort aard hebben als de ouders. En daarna de ouder, in bijzonder dan vader uit Galaten 4, zegt van nou, dat kind maak ik tot mijn erfgenaam. Waarom? Ja, omdat het in zijn doen en laten, zijn gedachten, zijn kijk op de wereldgang van zaken en alles, het meest op de vader lijkt. Dat is maar het verhaal. En dat kun je niet door wetten opleggen. Integendeel, als dat zou zijn, dan gaat het juist fout, hè. Je moet, denk ik, kinderen vrijheid geven om zich te ontwikkelen zoals ze willen, maar je moet ze van jongs af aan laten zien, niet voorhouden in de zin van woorden, want dat helpt toch niet hoor. Dat begrijpen ze bovendien het niet. Maar ze laten zien waar je zelf uit leeft en wat voor je belangrijk is in het leven en wat niet. Dat is meer, ik geloof niet dat je er meer aan doen kunt. Maar goed, er zijn er zat die meer recht van spreken hebben als ik en die er heel anders over denken. Dus ik wil het graag relativeren. Maar als ik moet zeggen wat mijn opvoeding voor resultaat had en wat ervan werkte. Nou, wetten en regels werkten niet. Niet omdat ik ze niet wilde houden, maar ik kon ze niet houden met de beste wil van de wereld niet. Hoewel het soms helemaal niet zulke moeilijke dingen waren. Ik heb het niet gekund, enzovoort. Maar wat ik geleerd heb van mijn ouders is wat er belangrijk is in het leven en wat niet. En dat is niet een kwestie van dat je dan bewust dat navolgt. Dat is een natuurlijke gang van zaken, dat kinderen die dingen van de ouders overnemen. Alleen helaas is het zo dat er vele kinderen zijn die nemen dat van de ouders niet over. Maar ik denk ook dat het gebeurt dat kinderen soms die dingen bij de ouders zelfs helemaal niet zien. Omdat kinderen er niet bij horen, een apart volkje, die moet je niet te wijs maken. Die hoeven niet te weten wat er in huis omgaat. Die hoeven niet te weten waar de ouders problemen mee hebben, waar ze conflict over hebben. Zo. Ik denk dat ze dat wel moeten weten. Dat mogen ze gerust zien. Dat is geen enkel probleem. Misschien dat ze dan later ook wat meer begrip voor hun ouders zullen hebben, nadat ze zelf groot zijn geworden. En dat lijkt me helemaal niet verkeerd. Nou goed, daar laten we het eens bij, want het wordt nou echt tijd voor een kop koffie. Wij waren bij vers 21 van 1 Korinthe 1, waar een wat moeilijke zin geconstrueerd is. Beter, waar verschillende zinnen in elkaar gevlochten zijn, zodat men gemakkelijker de draad zou kwijtraken. Maar toch is het niet moeilijk. Dat want na de maal, dat worden beschouwd als voegwoorden, dus die sla ik nu even over. En daarna krijg je de zin in de wijsheid Gods. Maar die zin in de wijsheid Gods staat als het ware als opschrift boven een tegenstelling, twee zinnen dus, die hierna volgen. En die twee zinnen zijn dan dat aan de ene kant de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Dat wil zeggen, maar dat heb ik duidelijk genoeg gezegd, dacht ik. Door de wijsheid is men niet tot God gekomen. De wijsheid heeft hem niet tot God gebracht. Maar ik denk dat we dat een ander zouden moeten lezen en moeten lezen. De wijsheid heeft de mens verhinderd om tot God te komen. Ja, eigen wijsheid, ja. Maar, ja, dat staat dan tegenover de wijsheid Gods. Dit was dus de wijsheid van de mens. Eigen wijsheid. Maar u weet wat de schrift zegt over profeten die uit hun eigen hart profeteren? Dat zijn valse profeten. Het is uit het hart. Ik weet nog dat een broeder een keer zei, ik heb van je preek niks begrepen. Dat was in 1973. Ik heb van je preek niks begrepen, maar het kwam in ieder geval uit je hart. Dat beschouwde ik toen als een compliment. En later heb ik gedacht, nou, ik weet niet of dat nou wel een compliment is eigenlijk. Want als het echt uit mijn hart komt, kan het niet veel goeds wezen. Denk daar nog maar eens over na, hè. Goed. Dus, als het maar uit de schrift komt, dan is het beter, hè. Maar goed. De wereld heeft God niet gekend door de wijsheid. En zo, er komt de tegenstelling, zo heeft het goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken degene die geloven. Of door de dwaasheid der prediking de mens te brengen tot kennis van God, uiteraard. Want het gaat om twee keer hetzelfde. Niet de wijsheid van de mens heeft de mens tot kennis van God gebracht. Maar de dwaasheid der prediking, de dwaasheid van het woord van God, heeft de mens tot God gebracht. En die verhouding, waarbij God als het ware de wijsheid van de mens passeert en daar dwaasheid, naar menselijke normen, tegenover stelt, wel, dat wordt beschouwd als de wijsheid Gods in het begin van het vers. Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het in diezelfde wijsheid Gods goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Niet zalig te maken die filosoferen, die zelf woorden uitdenken, maar zalig te maken degene die geloven in het woord van een ander. Dus waar het uitdrukkelijk om gaat. Hè. U weet, geloven is het tegenovergestelde van twee verschillende dingen. Geloven kan zijn het tegenovergestelde van werken. U weet wel, dat is voor het woordenboek waar we het laatst over hadden, weet je nog. Geloven kan zijn het tegenovergestelde van werken uit Romeinen 4. Degene die niet werkt, maar gelooft. En werken eventueel werken der wet, zodat geloven dan ook nog het tegenovergestelde is van leven uit de wet. Hè? Maar geloven kan ook zijn het tegenovergestelde van zelf wat bedenken. Want geloven veronderstelt het aanvaarden van het woord, de gedachten van een ander, logos, woord, gedachte, idee. Rekensommetjes kan ook nog. Hè? Het aanvaarden van het woord van een ander en is dan het tegenovergestelde van zelf een filosofie ontwikkelen. En dat zelf een filosofie ontwikkelen heet dan eventueel rijk zijn van geest met een kleine g. Nee, dat is bijbels. Dat is allemaal voor het woordenboek nog. Hè? Goed. Want in de bergrede begint ongeveer met zalig zijn de armen van geest. Sommigen lezen dat als zalig zijn de zwakzinnigen. Daar komt, nou ja, dat vind ik lichtelijk overdreven, maar het is in de buurt. Want armen van geest wil zeggen degene die niet zo vlot een eigen filosofie bedenken, tegenargumenten bedenken enzovoorts. Een arme van geest is iemand die dus gewoon luistert naar de geest van een ander. Woord dus. Gedachte. Intelligentie, namelijk, ander woord voor geesten, eventueel. Intelligentie zou men niet moeten gebruiken om God tegen te spreken, maar bijna steeds wordt het wel zo gebruikt. Want intelligentie stelt de mens eventueel in staat om zelf van alles te filosoferen. En wat hij zelf allemaal uitdenkt aan wijsheid, komt te staan tegenover de wijsheid, God. En als je tegenwoordig wat bent in de wereld, dan kun je rustig zeggen, ik vind. En dan word je nog als intelligent beschouwd ook. Ja, men zou het andersom moeten doen, maar dat kost wel wat natuurlijk. Want dat is wat ik zeggen wil. Je zou beter je intelligentie gebruiken om te komen tot een bevatting, hè, van het woord Gods. Maar het punt is, je moet eerst dat woord Gods aanvaarden. En voor zover ik kan nagaan, wordt dat niet beschouwd als iets intelligents. Dan kun je er natuurlijk over discussiëren, hangt er vanaf hoe ze die begrippen invullen. Dus laat het maar voor wat het is. Maar in de Bijbel wordt het beschouwd als iets dwaas. Omdat men iets doet wat dwaas is voor de wereld. Maar daarna, nadat men dat gedaan heeft, zou men zijn intelligentie moeten gebruiken inderdaad om te komen tot een verstaan van het woord Gods, in plaats van dat men zijn eigen intelligentie gebruikt om God tegen te spreken. Zalig zijn de armen van geest betekent dus in de praktijk, zalig zijn zij die het woord Gods niet tegenspreken en dus gewoon zalig zijn de gelovigen. Dat betekent het in de praktijk. Taalkundig en grammaticaal natuurlijk allemaal niet, maar dat is wat er in de praktijk betekent. Zeker als je de uitspraak optelt bij de andere zalensprekingen die ernaast staan. Zalig zijn de zachtmoedigen. Dat zijn dus mensen met een zacht gemoed. Dokter, ik heb zo'n last van een zacht gemoed. Nou ja, laten we zitten. We moeten er altijd aan denken. Maar, zalig zijn de zachtmoedigen. Zij is vrouwelijk opzet, ja, dacht ik wel. Nou goed. Dat hoort ook eigenlijk zo, maar dat mag je niet meer zeggen trouwens tegenwoordig. Want een zacht gemoed wil zeggen een ontvankelijk gemoed, een ontvankelijk hart, of gewoon een ontvankelijke mind. Dat wil zeggen dat de gedachten openstaan voor ideeën van anderen. Dat is ook wat de schrift zegt, want de schrift zegt dat je het woord Gods met zachtmoedigheid moet ontvangen. Er staat zelfs dat je het woord Gods moet laten inschrijven eigenlijk in je zachte gemoed. In je vlezenhart in plaats van in je stenen hart. Dus zachtmoedigheid wil zeggen dat men, dat is echt wat het betekent, niet dat men een doetje is, het wil zeggen dat men bereid is naar de gedachten van anderen te luisteren, in het bijzonder uiteraard naar die van God zelf uiteraard. Dus zalig zijn de zachtmoedigen betekent hetzelfde als zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de gelovigen namelijk. Zalig zijn die hongeren. Want ze zullen verzadigd worden. Maar in een van de andere evangeliën, dan Matthäus, staat erbij, zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid. Naar het recht dus. En het recht wil zeggen de wet, naar het woord Gods, de onderwijzing Gods. En die zullen verzadigd worden. Zalig zijn dus de gelovigen. Dat betekent precies hetzelfde. Het zijn toch parallellen, al die uitspraken? Nou, tel ze dan bij elkaar op en je zult zien wat de betekenis is. Het kan maar één betekenis zijn die al die begrippen dekt. En zo is het maar. Zalig zijn de gelovigen. Dus, zalig zijn zij die het woord Gods ontvangen Zij zullen gerechtigheid ontvangen, zij zullen verzadigd worden, enzovoorts. Dat is waar het om gaat, hè. Nou, maar het was even een uitwijking naar de woorden van de Heer Jezus. Maar daar gaat het wel om. Men zou moeten ontvangen namelijk de prediking. Want de mens komt niet tot kennis van God. Dan wel, de mens wordt niet zalig door de wijsheid van de mens. Maar hij wordt zalig door de dwaasheid van God. Die dwaasheid der prediking namelijk. En voor de goede orde, die twee parallele zinnen spreken achtereenvolgens over het kennen van God en het zalig maken. En het moet duidelijk zijn dat hetzelfde is. Als men zalig gemaakt wordt, komt men tot kennis van God. Want zoals gezegd, kennis van God wil zeggen gemeenschap met God en eventueel zelfs worden als God. Weet u wel, beelddragers Gods worden. Maar dat is heus hetzelfde als zalig worden. En wat in de eerste zin dus heet het kennen van God, heet in de tweede zin zalig maken. En eventueel zalig worden. Dat is namelijk hetzelfde. En dat gebeurt niet door de wijsheid van de mens en dus vanuit de mens, maar het gebeurt doordat de mens aanvaardt het woord van God. En of dat dan dwaasheid heet of wijsheid maakt niks uit. Dat woord van God is namelijk naar menselijke maatstaven dwaasheid. Maar naar goddelijke maatstaven uiteraard niet. Maar of het nou wijsheid of dwaasheid is, het is in ieder geval kracht Gods tot zaligheid voor degene die gelooft. Maar dat was weer Romeinen 1 vers 16. Een parallele tekst. En ja, ik ben altijd geneigd erop in te gaan. Waarom de apostel daar nou zo bij stilstaat, en speciaal in deze brief, want elders lees je dit soort dingen niet, hè. Waarom hij dat doet, dat lijkt me duidelijk. Omdat die Korintiërs inderdaad volgens het einde van dit hoofdstuk beschouwd worden als niet vele wijzen naar het vlees, vers 26, niet vele machtigen, niet vele edelen. Ze worden zelfs beschouwd als, vers 27, het dwaze der wereld, het zwakke der wereld, het onedele der wereld, vers 28, het verachte, enzovoorts. Dat wil zeggen, de apostel die, ja, hoe zeg je dat, die heeft geen hoge pet op, heet zoiets, hè, van deze Korintiërs. Maar deze eenvoudige waarheid zou dus toch moeten verstaan, dat namelijk ook inderdaad de wijsheid de mens niet tot God brengt. Integendeel, men moet zo dwaas zijn om gewoon het woord Gods te aanvaarden en te geloven. En het hele punt is, daartoe moeten die Korintiërs in staat geacht worden. Kijk, als het evangelie nou moeilijke filosofie was, dan kun je nog voorstellen dat er mensen zijn die dat gewoon niet volgen kunnen. Mag je dat zeggen? Ze zijn er dan te dom voor. Dat kun je dan nog voorstellen. Maar dit is geen kwestie van intelligentie. Integendeel, het is gewoon de gedachte dat God eeuwig leven geeft aan een ieder die zijn vertrouwen op hem stelt. En iemand die dom is, zal dan toch echt sowieso in het leven moeten leren om op anderen te vertrouwen. Er zit weinig anders op. Dus dat mag inderdaad van die Korintiërs verwacht worden. Alleen er zit een dubbele bodem onder de hele gedachtegang. Maar die komt eigenlijk pas goed boven water in de tweede Korinthebrief. Dat is namelijk de gedachte die Korintiërs Paulus helemaal niet zo wijs achten. Ze vinden hem namelijk een dwaze. Hij leert hen immers niet hoe ze moeten leven onder de wet enzovoorts, onder regels en wetten. Hij legt hen immers geen verplichtingen op, of wie zelf hetgeen anderen daar in diezelfde gemeente wel doen, zoals uit de brief blijkt. En ze vinden die Paulus dan toch maar een dwaze figuur. Maar zegt Paulus, daar kon je wel eens gelijk in hebben, maar de prediking die ik heb is een dwaasheid in de ogen van mensen. En dat is de dubbele bodem. Hij rechtvaardigt zijn eigen boodschap daar dus mee, in zijn eigen positie. En hij maakt gebruik dus eigenlijk van het negatieve oordeel wat de Korintiërs over hem hebben. Aan het eind van de tweede Korintiërsbrief komt hij terecht bij de gedachte dat die Korintiërs hem maar een zwakke broeder vinden. Dan zegt Paulus, nou, dat is precies waar het om gaat, daar roem ik ook alle dagen in. Bovendien, ik ben met mijn zwakheid bewust, toen heb ik de Heer eens gevraagd of hij me kracht wilde geven. Hij zegt er niet helemaal expliciet bij, maar in wezen tussen de regels door wel. Hij zegt, ik ben zwak inderdaad, want ik ben al een paar keer, had ik jullie beloofd te zullen bezoeken in Korinthe, dat heb ik niet gedaan. Want ik ben inderdaad zwak, ik zie daar namelijk tegenop. Al 3 keer is dat geweest. Staat erom. Zoek het maar even op, zoek het maar op. Ja, nou niet, maar staat er echt. En dan zegt de apostel, nou goed, ik ben zwak inderdaad, want ik heb een doorn in mijn vlees, want ik wil het niet specifiek vertellen. Maar hij zegt, maar ik heb de Heer daar 3 keer om gebeden en die heeft toen tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Nieuwe verbond, genade. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus zegt de apostel, daarom roem ik in mijn zwakheden. Zie, ik ben nu 3 keer bereid geweest om tot u te komen. Ik zal een paar versen verder. Zodat als je daarna vraagt, hoezo heeft de apostel 3 keer gebeden voor zijn doorn in het vlees? Dan staat het er gewoon bij, maar dan moet je kunnen lezen, dat geef ik toe. Dat valt niet mee hoor, eerlijk. Maar het staat er dan een paar versen verder bij. Ik ben 3 keer bereid geweest om tot u te komen en zo wordt het nog dus niet gebeurd. En dan weet je precies wat die zwakheid van de apostel Paulus aan stond. Hè? En wat die doorn in zijn vlees was, dat waren die Korintiërs. Maar ik vrees dat die het ook niet begrepen hebben toen ze de brief voorgelezen kregen. Want vermoedelijk konden ze zelf ook niet lezen. Maar dat is weer een andere vraag. He? Nou goed, dat is 2 Korinthe. Maar inderdaad, dwaasheid der prediking. Daardoor wordt de mens zalig en dat staat hun dus niet in de weg. Daartoe moeten zij in staat geacht worden. Waarna de apostel op die dwaasheid nog wat uitgebreider weer ingaat. Hij zegt, nou het is nu helemaal zo, vers 22, dat de Joden tekenen begeren, want dat staat er letterlijk. Meervoud van teken dus, maar wat mij betreft maakt het niet uit. Ik zou toch niet weten wat het verschil is. Overigens de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Dat is kenmerkend voor hun cultuur. Hè? Als de Joden iets predikt, dan zeggen ze, welk teken doet gij dan? Vroeger aan de Heer immers. Vele gelegenheden. Toen zei de Heer, nou jullie krijgen maar 1 teken. Dat vind ik wel leuk. Want hij gaf er minstens 2. Eigenlijk 3, maar vooruit. Bij gelegenheid zei hij, geen ander teken dat van Jona de profeet. En dan komt dat beroemde verhaal van die 3 dagen en 3 nachten. Waarmee sommigen zich de rest van hun leven dan bezighouden hoe hij dat heeft uitgerekend. Maar dat even terzijde. Hè? Het volk zal geen ander teken ontvangen dan dat van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen was in, wat was hij in? Wat was dat? Nou goed, in het dodenrijk of dan wel in de buik van de vis. In de praktijk valt het verschil wel mee, denk ik altijd. Zo zal de zoon des mensen zijn 3 dagen in het harde aarde. Dat staat er dan. De binnenste der aarde. Goed, maar dat was het teken van Jona. Er blijken dus toch 2 tekenen te zijn. Namelijk het teken van Jona, zowel als het teken van de zoon des mensen. Want hij zou sterven en ten 3e dagen opstaan. En dat is dus het teken wat ze zouden krijgen. Even onder ons. Maar waar is het dan een teken van? De opstanding van Christus op de 3e dag, waar is dat dan een... Nee, het is een teken. Goed. Waar is het dan een teken van? Ja, precies, ja, ja. Het is een teken van hoe Israël zelf op de 3e dag en dus na 2 dagen levend gemaakt zal worden. Maar dan duurt een dag ineens 1000 jaar. En die andere 1000 jaar, dat is ook 1 dag, hè. Maar dat zei Petrus in 2 Petrus 3. Ongeveer zoals ik het nu zei, hè. En die had eerst dus Hosea 6 gelezen. Gij zult ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zult u ons doen verrijzen. Maar de opstanding van Christus op de 3e dag is een beeld van de wedergeboorte van Israël op de 3e dag. Een teken. Nou goed, ga ik ook maar niet verder op in. Maar bij een andere gelegenheid vroegen ze ook om een teken. Toen zei de Heer, weet je wat, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer oprichten. Leuk hè? Klonk heel anders, maar het was hetzelfde teken. In Johannes, het was het 2 nog hè? Afbreken van de tempel en dan het herstel van de tempel op de 3e dag. En daar staat er zo leuk bij, want Johannes legt alles uit altijd, hè. Johannes schrijft er dan bij, doch dit zeide hij van de tempel, zijn lichaam, en later werden zijn discipelen indachtig dat hij dit gesproken had en, nou ja, inderdaad. Hetzelfde teken. Teken dus, het was een dood en opstanding. Maar de Joden vragen altijd een teken. In de Oud-Testamentische geschiedenis was dat ook gebruikelijk. En de praktijk in de dagen van de Heer Jezus was misschien daaraan ontleend. Hè. Tekenen. Als de man die een leer bracht nou maar een teken kon doen, dan was het verder dan goed. Dan geloofden ze daar wellicht wel in. In de praktijk niet, want dan vroegen ze gewoon weer een nieuw teken. Dat bleef zich herhalen, het werkt toch niet. En datzelfde geldt trouwens voor de Grieken die wijsheid zoeken, want die hebben ook nooit genoeg wijsheid. Die blijven altijd weer doorfilosoferen. Bovendien, wijsheid van de mens is altijd een kwestie, zeker van de Griekse filosofie, is altijd een kwestie van vraag en antwoord. En op het moment dat een antwoord gegeven wordt, wordt weer een nieuwe vraag gesteld, liefst twee. Zodat de vragen zich in de praktijk gewoon vermenigvuldigen. De antwoorden ook, maar dat helpt dan toch niks. Met andere woorden, daar komt toch geen eind aan. Beide leidt namelijk tot niks. Je kunt een veelheid van tekenen hebben, die zijn er ook in de Bijbel. Je kunt ook een veelheid van wijsheid hebben, dat lijkt dan heel geleerd. Maar ik moet u zeggen, in de praktijk valt ook dat wel mee. Want meestal, maar in vele gevallen, dient die geleerdheid alleen maar om de onkunde te camoufleren. Daar ben ik zelf van overtuigd. Want hoe ingewikkelder het is, hoe meer wij geneigd zijn te zeggen, nou, dat is interessant, die heeft er verstand van, enzovoorts. Daar begrijpen we dan nog niks van, maar daar nemen we dan genoegen mee. Omdat er iemand gewoon heel ingewikkeld over kan doen. Daar weet ik ook voorbeelden van, met name en toenaam, maar laat ik me daar maar niet aan wagen. Heb ik dat in dat boek ook gelezen? Die en die heeft een nieuw boek, heb ik dat gelezen? Ja, zeker weet, knap hoor. Nou, en wat leert hij dan? Dat moet je nooit vragen hoor, want dat weet dan niemand. Ging het ook ergens over? Ja, dat wel, maar nou goed. Enzovoort. Het is gewoon een verberging van onkunde. Dat is gewoon zo.